Exodus 21, vers 12. Wie iemand slaat dat hij sterft, die zal zekerlijk gedood worden. Doch die hem niet nagesteld heeft, maar God heeft hem zijn hand doen ontmoeten. Zo zal ik u een plaats bestellen waar hij heen en vliede. En of dat inderdaad een zinnige vertaling is, weet ik niet. Dat heb ik u gezegd. Het woord van God betekent feitelijk ook maar gewoon de kracht. De force. Bekend van, waar het nou van bekend is. May the force be with you. Die force. Kracht. Elohim. En het wordt wel vaker niet vertaald met God, maar iets anders. Zodat we daar in ieder geval geen punt van moeten maken over of God het nou zo gewild heeft of niet. Maar als het nou eenmaal zo gaat, als die kracht nou eenmaal zo ontwikkeld is geworden dat er iemand door gedood is geworden, dan staat er, zo zal ik u een plaats bestellen waar hij heen en vliede. We hebben het er uitgebreider over gehad, omdat die plaats waarover gesproken wordt hier, dat is dus een van de zes vrijsteden die later zouden worden aangewezen en geïnstalleerd in Israël na de verovering van het land. Maar het duurt natuurlijk nog tientallen jaren voordat het zover is vanuit Exodus 21 gerekend. En ik heb u ook laten zien dat die wetgeving omtrent de vrijstad, dat die toch redelijk profetisch is over wat althans het Joodse volk zal overkomen. Namelijk, ze worden geacht als volk verantwoordelijk te zijn voor de dood van de Heer Jezus. Alleen, over het volk wordt gezegd, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. De vraag was dus of het opzettelijk was of niet. Het antwoord is nee, dat niet, maar men is wel schuldig. Het is wel door hen gebeurd. En de vraag is daarna, was dat naar de wil van God? En het antwoord is nee. Wat wel naar de wil van God is, is dat het volk als zodanig, of de leden van dat volk, zouden vluchten naar de vrijstad om daar te ontkomen aan de hand van de bloedwreker. Dat is naar de wil van God. En anders moet ik gewoon zeggen, hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden? En het antwoord is dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid de heidenen gezonden. En dat soort uitspraken meer. Dat is Romeinen, de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 11, meen ik. Al moet ik er meteen bij zeggen dat in die uitspraak het niet primair gaat om de kruisiging. Het is ook niet om dood door schuld of niet. Maar dat het gaat over de verwerping van de Heer Jezus door het volk. Daarna in zijn opstanding. Het oordeel dat van Gods wegen over het Joodse volk gekomen is, is niet omdat ze hem, de Heer Jezus, gekruist hebben, maar omdat zij daarna niet tot geloof zijn gekomen toen hen het evangelie gepredikt geworden is. Ik zeg het met zoveel nadruk, omdat dat, tot vandaag is dat een omstreden zaak. En zeker niet duidelijk ook binnen het christendom. Er bestaat een uitgebreide argumentatie, ook van Joodse kant. Ik zou zeggen, kom eens kijken in mijn boekenkast, maar doe die dat maar niet. Maar die discussie is over de vraag, ja, als die christenen dan leren dat het allemaal zo moest en dat het allemaal naar de wil van God was, dat de Heer Jezus gedood werd enzovoorts. Ja, waarom vinden de christenen dan dat de Joden daaraan schuldig zijn? Want dan hebben ze toch alleen maar uitvoering gegeven aan de wil van God. Nou ja, in werkelijkheid, dat ze hem gedood hebben, dat wordt hen niet kwalijk genomen. De Heer zei, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen. Je mag toch hopen voor je eigen bestwil dat een gebed van de Heer Jezus verhoord wordt. Want anders betekent het al niks meer dat hij voor ons bidt, om zo te zeggen. Wat maakt het dan nog uit? Maar ja, men heeft er een gewoonte van gemaakt om te zeggen dat gebeden van de Heer niet verhoord worden. Hij zei bijvoorbeeld ook, Vader, ik wil dat ze alle één zijn. En dat ze alle één zijn, wordt glashard ontkend, hè? Dat weet u toch ook, hè? Ik voel mezelf soms roepende in de woestijn als ik zeg, wij zijn allen één. Het probleem is dat men het niet wil zijn. En het dus bestrijdt en spreekt over het onverhoorde gebed van de Heer Jezus. Maar zo ligt het niet. Wat de Joden, over de Heer Jezus zelf zei over de Joden, de Zoon des Mensen gaat wel heen, zoals van hem gesproken is. Dat wil zeggen, hij zou gedood worden. Maar wee degene die dat doet en die dat uitvoert. Ik kan het niet letterlijk citeren aan mijn hoofd, maar het staat er wel zo. Neemt de verantwoordelijkheid van het Joodse volk niet weg. En de enige manier om te ontkomen was alsnog te vluchten naar de vrijstad. Dat is in de praktijk gewoon de gemeente waar men van harte welkom is. Waarna eventueel de vraag weer is of zij, de Joden als zodanig, wel welkom geheten willen worden in een gemeente die geacht wordt uit de heidenen te zijn. Dan heb je weer een probleem. Maar ja, ik kan het niet elke keer allemaal aanhalen, maar soms vind ik het wel een beetje ontmoedigend. Het is soms zo moeilijk om over dit soort dingen te spreken vanwege de vele misverstanden die daar omtrent bestaan. Maar hoe dan ook, hier is het maar één vers, hè, in Exodus 21, vers 13. Maar ik heb u laten zien, dacht ik, dat er nogal wat schriftgedeelten zijn die uitgebreide melding maken van de instelling van die vrijstad. Met het idee dat zo iemand weliswaar vlucht zou naar de vrijstad, maar dat hij daarna daar wel degelijk voor de oudsten van de stad zou moeten verschijnen, voor het stadsbestuur, dat wil zeggen voor de plaatselijke rechtbank, om te bepalen of het wel, of het opzet was of niet. Maar als het dat niet was, dan is hij niet vrij om te gaan waar hij wil, dan moet hij blijven in de vrijstad. Daar is hij gevrijwaard voor de wraak van de bloedwreker. Zo is de Mozaïsche wet. En daar is hij dan vrij voor de wraak van de bloedwreker tot aan de dood van de hoge priester, want als de hoge priester sterft, dan is hij werkelijk vrij om te gaan waar hij wil. En ik weet niet of ik het nog gezegd heb, maar ik mag aannemen van wel. De dood van de hoge priester is niet een uitbeelding van de dood van de Heer Jezus. Daar kan je nou wel denken, maar het kan op geen enkele manier zo zijn, want de Heer Jezus was nooit hoge priester, zolang hij op aarde was. Zegt de Bijbel, zwart op wit, niet naar de ordening van Melchizedek, maar ook niet naar de ordening van Aaron, ik had het misschien andersom moeten zeggen, niet naar de ordening van Aaron, maar ook niet naar de ordening van Melchizedek, want dat staat in Hebreeën 7, letterlijk zo, en in Hebreeën 8. Als hij op aarde zou zijn, als indien hij nog op aarde ware, zo zou hij geen priester zijn. Dat was hij niet, want het is openbaar dat onze heiland, onze Heer, uit Juda gesproten is, over welke stam Mozes niets gezegd heeft over het priesterschap. En zo is het maar net. De dood van de hoge priester in verband met die vrijstad, dat is het praktische einde van het oude verbond. Van het Aaronitisch, dan wel Mozaïsch verbond. Maar tot vandaag wordt dat in stand gehouden, omdat dat de enige erkende, door iedereen erkende, conditio sine qua non is van het Jodendom. Dat wil zeggen, Een Jood is een Jood als hij Joods religieus is. En leeft onder de Joodse wet. En in alle andere gevallen is het een omstreden zaak of iemand een Jood is of niet. Daar gaan we ook niet op in, dat heeft geen zin, want dat weten de Joden zelf ook niet goed. Ze hebben wel bepaalde regels, maar daar wordt altijd hand mee gelicht. Ik mag niet zeggen dat het ook typisch Joods is, maar, dus dat zal ik niet doen. Maar ja, dat moet je als je onder wet leeft, dan moet je scharrelen aan de rand van die wet. Waar je moet je de mazen in de wet zien te vinden enzovoort, toch of niet? Nou ja, ik zal het niet verder uitleggen. Dacht ik niet dat het nodig was. Maar de dood van de hoge priester is gewoon de uitbeelding van het einde van het oude verbond. Zolang men vasthoudt aan het oude verbond, der wet en de Mosaïsche inzetting en wat het maar was, kan men überhaupt niet leven uit de genade Gods. En als je tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, kortom, als je het evangelie aanvaardt, aanvaard je dat je der zonde, der wereld en der wet gestorven bent. En ik spreek als tot degene die de wet verstaan. De mens is onder de wet zo lange tijd als hij leeft. Maar als hij gestorven is, is hij vrij van de wet. Dit is ongeveer letterlijk, niet helemaal letterlijk, maar ongeveer letterlijk wat er staat in Romeinen 7, de eerste paar versen. En dat is het dan. Nou goed, maar het Jodendom bestaat nog. Daar komt pas een eind aan. Als het volk officieel tot bekering komt, dan komt tot het aanroepen van de naam des Heren. En we weten dat dat vandaag niet gebeurt, morgen ook niet. Want anders waren wij hier niet nu. Dus dat gebeurt morgen ook niet. Dat gebeurt namelijk aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dat komt enerzijds door de prediking van het evangelie, maar anderzijds door de grote verdrukking die over dat volk en over die staat zal komen. Alleen dan is het te laat om Jeruzalem nog te redden. Dat wil zeggen, als men de naam des Heren aanroept, op diezelfde dag wordt Jeruzalem verwoest. En dan verschijnt de Heer op de Olijfberg, omdat hij geroepen is. Dan verschijnt hij op de Olijfberg en ziet wat hij 2000 jaar geleden ook zag. We hebben het over, als de Heer komt op de laatste dag van de 70ste week van Daniël, ziet hij wat hij ook zag op de laatste dag van de 69ste week van Daniël. Maar dat zag hij als profeet. En dus kondigde hij aan de verwoesting van de stad, waarvan geen steen op steen zou gelaten worden, ter gelegenheid van de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Weet u nog? Dat is de verbinding. Dat is de, daarom denk ik dat het ook op dezelfde datum gebeurt. Nee, niet hetzelfde jaar, maar wel op dezelfde datum. Maar toch maar. Doet nog niet zoveel ter zake. Als u maar begrijpt dat de Heer Jezus pas hoge priester is geworden in zijn opstanding en hemelvaart en niet eerder. En dat dus het bewaard worden of het vrij zijn voor de bloedwreker in de vrijstad, dat is zolang de hoge priester leeft. En dat hij daarna, dat daarna die hele wet achterhaald is omdat de hoge priester gestorven is. Ja, dat moet u weten, maar het gaat niet over de dood van de Heer Jezus. Integendeel, het gaat over de verschijning feitelijk van de nieuwe hoge priester. Die dit niet naar de wet des vleeselijke gebods is geworden, Hebreeën 7, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Dan verschijnt namelijk de Heer Jezus Christus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. En als u die te moeilijk vindt, oké, dan kunnen we het nog moeilijker maken. Want hij verschijnt daarna op de berg Hor, de berg waar Eleazar zijn dienst begon. Het heet de berg van Aaron, Jebel Harun. Maar ik vind de naam ongelukkig gekozen. Want het had natuurlijk moeten zijn de berg van Eleazar. Toch, daar begon Eleazar zijn bediening. Ja, oké, okay, daar eindigde het leven van Aaron. En hij wordt geacht daar begraven te zijn. Oké, okay. En daarna heet de berg zo, Jebel Aaron, de berg van Aaron. Maar het is toch een beetje ongelukkig, want het gaat natuurlijk om Eleazar, die in de kleren van zijn vader, dat wil zeggen de kleding van de hoge priester, alsnog de berg afkwam, dus een opwachting maakte bij het volk. Want dat is profetisch voor als de Heer in zijn wederkomst zal verschijnen. Alsnog, als u mij vraagt, trouwens op dezelfde plek. Ja, dat heeft hij niet zoveel mee van doen met Exodus 21 vers 13. Maar het is maar dat u begrijpt hoe dat zit. De hoge priester Christus, de hoge priester, verschijnt pas op aarde in de toekomst. En is het geworden ter gelegenheid van zijn hemelvaart. En het was niet hemelvaarsdag, maar het was eerste paasdag. Het was de dag van zijn opstanding. Zijn verheerlijking, of hoe dat maar genoemd mag worden. Want sinds die tijd is hij hoge priester en die sterft niet. Oudtestamentische hoge priesters worden door de dood verhinderd te blijven, zegt dezelfde Hebreeënbrief. Maar Christus de hoge priester leeft eeuwig en kan ons volkomen zalig maken, omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden, enzovoorts. En dan moet ik geloof ik ook nog erbij zeggen dat u niet de indruk moet hebben dat de hoge priester aanwezig is in de vrijstad om daar het een en ander te beoordelen of zoiets. Want het is helemaal niet zo. De hoge priester wordt geacht bij de Ark des Verbonds in de buurt te zijn. Dat is vanaf dat er een tempel is in Jeruzalem, uiteraard. En daarvoor, daar waar die ark maar staat. In Silo, of zoiets, in de dagen van Eli, weet u nog. Daar, maar niet in een vrijstad of iets dergelijks. Zo ligt dat niet. De man, de doodslager om zo te zeggen, hoeft ook niet te verschijnen voor de hoge priester of zo. Ja, hij kan vluchten naar een priesterlijke stad, want de steden, de vrijsteden, zijn, behoren tot de stam van Levi. Het zijn dus priesterlijke steden, inderdaad. Levitische steden, maar daar blijft het verder ook bij. Hij zou geoordeeld worden, zijn zaak zou bezien worden door de oudsten van de stad enzovoorts, maar er komt geen hoge priester aan te passen of wat dan ook. Maar goed, ik zal het thema loslaten. Wat hier besproken wordt vervolgens in deze versen, ook in wat er nu verder volgt, is in het algemeen de eenvoudige gedachte dat de wet regelt de verhouding tussen de mensen onderling, en dat is eigenlijk nog te uitgebreid gezegd. Wat de wet leert is dat een mens respect zou hebben voor zijn medemens, voor een ander. En dat hij daar moet omgaan alsof hij, als met zichzelf, om zo te zeggen. Dat is eigenlijk alles waar het om gaat. En dat vinden wij redelijk vanzelfsprekend. Niet helemaal, geloof ik, maar wij vinden dat redelijk vanzelfsprekend. Maar dat komt omdat wij, ik neem aan de meeste van ons, dan toch geboren en opgegroeid zijn binnen laten we zeggen, een christelijke, met een heel klein C'tje maar hoor, maar binnen een christelijke cultuur. Want de zogeheten westerse cultuur of beschaving, of hoe zo'n ding maar heet, is toch in hoge mate op een of andere wijze gebaseerd, dat is een sterke term, maar gebaseerd op de Bijbel. Het is christelijk van huis uit. Zo is dat. Daarom zijn wij ook in Europa, dan wel wij Europeanen, altijd het doelwit van alle andere volken. En bevinden wij ons in een strijd die niet eindigt. Nou ja, die eindigt wel in de wederkomst van Christus. Eerder niet. Oké. Ik zal langzamer gaan. Iets eenvoudiger, iets meer algemeen bekend is het idee dat het Joodse volk het volk van God is, wat strikt genomen niet waar is. Dat is helemaal niet waar. Nou, dat stond over Efraïm, dat is dus niet het Joodse volk. Dus nee, zuster, ook al niet. Dus, nee, niet het Joodse volk. Maar het Joodse volk heeft de reputatie van binnen het christendom, binnen orthodox christendom, redelijk, tamelijk orthodox, als enigszins evangelisch christendom, heeft het Joodse volk de reputatie van het wordt vervolgd omdat het het volk van God is, enzovoorts. En de duivel is er alles aan gelegen om het volk uit te roeien, want bij het Joodse volk moet je meteen denken aan het woord uitroeien, hebben ze ons geleerd. Ik moet voorzichtig zijn met wat ik nu zeg. Want ja, voordat je het weet, krijg je een proces verbaal in je broek. Maar toe maar, daar zit ik ook niet op te wachten. Maar het Joodse volk wordt vervolgd en verdrukt met het idee van God heeft nog een plan met het Joodse volk. Is dat orthodox of niet? Weet ik niet helemaal zeker. Maar God heeft nog een werk te doen met het Joodse volk. Als dat dus van tevoren wordt uitgeroeid, dan kan God zijn werk niet afmaken. Dus de duivel heeft alle belang bij het uitroeien van het Joodse volk. Is de gedachte. Omdat het de vertegenwoordiger is van God op aarde. Nou, de Joden zelf denken daar zo over. Dat is orthodox, misschien niet orthodox-christelijk, maar dan toch orthodox-joods. Het is het uitverkoren volk, wij zijn het uitverkoren volk. Wij vinden het niet zo heel prettig. Kunt u niet een keer voor een poosje een ander volk uitverkiezen? Zei Tefje. Oké, dat is een musical, maar vooruit. In Anatevka, zeker wel. Maar zoiets. En dus bevindt het zich constant onder druk in een situatie van strijd in de wereld. Als er wat fout gaat, krijgen altijd de Joden de schuld, want de Joden, ja, dat is het uitverkoren volk, het volk van God. En toen Frederik de Grote vroeg aan zijn personeel, aan zijn ministers of iets, maar wat, geef me nou eens één bewijs voor het bestaan van God, enzovoort. Toen schijnt iemand geroepen te hebben, wiens naam ik vergeten ben, de Joden, Sire. Want toen was de koning nog Sire, dan wel koninklijke hoogheid. Maar vooruit. De Joden, Sire, het is legendarisch dit, maar het is wel gebeurd. En zo is het maar net, en vandaar de Jodenhaat in de wereld. Ik zeg het wat moeilijk, omdat elk woord wat ik zeg kan bestreden worden, kan je vraagtekens bij zetten, maar de algemene gedachte is juist, zo kijkt men er tegenaan. Het Joodse volk, men moet het kwijt. Maar iets dergelijks is van toepassing op heel de westerse wereld. Want dat is dat christelijke volk met een christelijke cultuur. Voor wat het waard is. Je weet, ik til niet zo zwaar aan termen als cultuur en beschaving. Hoewel ik hecht aan cultuur en beschaving hoor. Maar toe maar. Maar voor wat dat waard is, het is van huis uit christelijk. Dat is een historisch gegeven. Dat is zo in Europa, dat heet de christelijke volkeren vanwege een christelijke cultuur. En het humanisme wordt ook nog geacht christelijk te zijn. Hoewel Christus buiten de deur gezet is, maar wat men ervan overgehouden heeft, vindt zijn oorzaak in de Bijbel, dat is waar. Daar komt het vandaan.
Goed en kwaad.
Hè?
Goed en kwaad.
Ja, dat soort dingen, ja. Onze westerse wereldbeschouwing enzovoort. Ja, dat komt. Die van respect voor elkaar en van. Hoe heet het zoiets? Van, ja. En van naaste liefde of weet ik veel. En wat gij niet wil dat u geschiet en dat soort spreuken meer. Dat komt eigenlijk allemaal uit de Bijbel. Het hele humanisme dat niks van Christus moet hebben, is wel degelijk christelijk van huis uit, maar heeft alleen Christus buiten de deur gezet. Meer zeg ik er liever niet over, want ik heb al genoeg vijanden. Dus ja, dat heeft niet zoveel zin trouwens om daar verder op in te gaan. Ik probeer u alleen te doordringen van het feit dat cultuur historisch gezien de westerse wereld inderdaad gekerstend is, heet dat, en christelijk gedachtegoed heeft opgedaan. Daarna weliswaar Christus in hoge mate weer de deur uit heeft gezet, maar zo zit het nou eenmaal. Maar de wereld als zodanig wordt niet geregeerd door God, in de praktijk niet, maar in de praktijk wordt de wereld geregeerd door de duivel. Dus waar moet hij vanaf? Van die hele christelijke wereld. Dus wij westerlingen, wij witte mensen, het is sowieso Zwarte Piet, maar goed, laat maar zitten. Maar wij witte mensen zijn wij helemaal de klos. Wij zijn fout, wij zijn altijd verkeerd, wij zijn racistisch, wij zijn onderdrukkers. En dat wordt allemaal niet. Ik moet u zeggen, misschien zijn we dat, maar als we het niet waren, dan was het andersom. Het schiet niet op. Het is een bekende verhaal. Als je militair bent, schiet je de mensen dood. Ja, als je dat niet doet, word je zelf doodgeschoten. Tenminste, nu niet meer. Nu moet je alleen op knopjes drukken. Nu is oorlog voeren een soort computerspel. Maar toch maar, met schermpjes en knopjes en met joysticks, toch of niet? Nou ja, zoiets. Maar vroeger was het hij of ik. Met de bajonet enzovoorts. Ja, je hebt weinig keus. En dan kun je wel zeggen, ja, maar dat volk de deugd niet of wat dan ook. Ja, is het agressief? Ja, aanval is de beste verdediging. Dus ik relativeer die dingen en ik kijk het van afstand een beetje en over de loop van de eeuwen heen enzovoorts. Maar het is duidelijk, wij in Europa worden langs alle kanten altijd belaagd. Vanaf de westkant niet al te zeer, want dat hebben we zelf veroverd. Omdat we zelf altijd naar het westen getrokken zijn. Maar vanaf de oostkant en van de zuidkant worden we altijd belaagd. Van de noordkant, nou ja, daar heb je ijsberen, dus dat valt wel mee. Dat hebben we ook zelf ingenomen, Scandinavië enzovoort. Maar de Turken, die kwamen altijd uit het oosten of ze kwamen uit het zuiden. De ene kant om of de andere kant om. Maar ze kwamen naar Europa. En we hebben ons er altijd tegen moeten verdedigen. Waarom? Ja, omdat dit die christelijke volkeren zijn. That's all. Oké, je kan ook zeggen omdat het Isaac is en Ismaël probeert af te rekenen. Vooruit maar, mag voor mij ook. Maar dan nog, ook dat is niet anders dan de uitdrukking van een strijd die in de wereld nou eenmaal gevoerd wordt. En dat is waar dat allemaal over gaat. Zie? En daarom, omdat wij een christelijke achtergrond hebben, ook al zijn we misschien helemaal niet christelijk opgevoed en komen we uit een rood nest, zoals dat tegenwoordig heet, of wat dan ook, dan nog dingen als medemenselijkheid, zal ik maar zeggen, of hoe het allemaal heten mag, en respect voor elkaar, dat zijn typisch christelijke dingen. Dat vind je verder in de wereld niet. Echt niet. Nou ja, wij moeten een beetje vrede houden met die directe omgeving, anders moet je constant vechten. Maar als er iemand zijn rug omdraait, dan loopt die gevaar dat hij meteen in de rug gestoken wordt, in welk land dan ook. Zo is dat. Maar goed, mag je allemaal niet vertellen. Wat hoorde ik nou van de week? Oh, het ging over iemands verleden. Ik weet niet meer wie het was. Een dame die ik trouwens niet kende, geloof ik. Verborgen verleden. Ja, die had familie waren militairen van het KNIL in Indië. En die man die ze dan gevonden hadden, want ik heb hem maar met een half oor en half oog gehoord en gezien, die had dan ook gevochten in Aceh, op Sumatra enzovoorts. En daar werd dan verteld door zo'n Acheër, of iemand die daar woont in ieder geval, zo'n ambtenaar, werd dan verteld van ja, de Hollanders, blanda. De Hollanders die kwamen hier om hun macht te vestigen, om hun macht uit te breiden of om alles te veroveren hier enzovoort. En denk ik, ja, Zo, oké, ja. Jawel, maar die oorlogen in Atje, dat is nogal wat geweest. Maar ik weet, hebben jullie dat programma gezien? Die dame, ik weet niet hoe ze heet.
Georgina
Verbaan was het, ja. Inderdaad, daar ben ik alweer kwijt, joh. Ze heeft weinig indruk op me gemaakt. Maar goed, sorry. Maar, ben ik al zo oud? Nou goed, maar ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar in dat stukje van het verhaal had ze wel de hoofddoek om, hè? Het bedekte hoofd, daar. Ja. Jawel, want dat vertelde ze niet. Die strijd in Atje ging niet over de wereldmacht of de macht over Sumatra. Dat ging over het Mohammedanisme tegenover die christelijke Hollanders. Dat was het. Ja, hoe christelijk ze waren, daar heb ik het toch niet over. Het was in de eerste plaats een godsdienststrijd, maar dat vertellen ze niet. En daarom de problemen in Atje, die vele, vele malen erger waren dan waar ook in Indië. Maar niettemin, waar ook in Indië, Indonesië bedoel ik. Het is het grootste Mohammedaanse land ter wereld, hè, inmiddels. Hè. Ondanks dat de Nederlanders daar honderden jaren niet één voet, maar een heleboel voeten aan de grond gehad hebben. Het is wel degelijk een godsdienststrijd geweest. En de zogenaamde bevrijdingsstrijd van Indië, van Indonesië, Nederlands-Indië, wel degelijk een religieuze aangelegenheid geweest. Het wordt nu gedaan alsof het alleen maar ging om de macht en om het geld enzovoorts. Natuurlijk speelde dat een rol. Jawel, tuurlijk. Dat is altijd zo, je moet ergens van bestaan. Maar godsdienst speelde daar een belangrijke rol. Maar goed, meer kan ik u daar nou even niet van vertellen. Ik probeer alleen te vertellen dat mocht u nou zeggen wat hier allemaal staat, dat is toch tamelijk vanzelfsprekend. Dat is toch een beetje overbodig, omdat in de Bijbel, je leest er zo overheen van, ja, dat zal dan wel. Nou ja, voor ons hopelijk wel, hoewel het langzamerhand ook achterhaald is, hoor, wat hier staat, ook voor ons. Want iets als oog om oog en tand om tand, dat zijn we langzamerhand ook kwijtgeraakt, hè?
Mag toch niet meer?
Nee, maar het probleem is vervolgens, als je dat ook kwijtraakt, dan hou je helemaal geen rechtspraak meer over. En daarmee gaat je rechtsstaat naar de Ratsmodee. Nee, dat moet je misschien opzoeken in het woordenboek, maar waar het maar naartoe gaat, zeg ik dan altijd. Naar de knoppen. Ratsmodee is meervoud van een knop. Maar oh goed. Maar dan hou je geen rechtsstaat meer over. En dat is een van de problemen die wij in Nederland hebben. Sommigen ontkennen dat. En anderen vinden dat dat inderdaad zo is. Die zeggen die rechtspraak van ons, dat stelt niks meer voor tegenwoordig. Ze hebben alle reden om dat te zeggen. Want als dit recht is, wat hier staat, ja, dat heb je in Nederland niet, hoor. Allang niet meer. We raken dat langzamerhand helemaal kwijt. Maar als je Christus kwijtraakt en daarmee het christendom, ongeacht of je dat nou met een hoofd of met een kleine letter wil schrijven voor de gelegenheid, dan raak je je normen en waarden kwijt. En als je die kwijt bent, ja, dan hou je alleen nog over het recht van de sterkste in de wereld. Zoals dat geldt in de dierenwereld. Het recht van de sterkste. Nou ja. Wie zijn vader of moeder slaat, zal zekerlijk gedood worden. Ik lees zo links en rechts wat, dat is vers 15. Wil die vers 14 ook? Is goed. Maar indien iemand tegen zijn naaste moedwillig gehandeld heeft om hem met list te doden, wij noemen zoiets een voorbedachte rade, zo zult gij dezelfde van voor mijn altaar nemen dat hij sterven. Merkwaardigerwijs gebruikt men het vers om aan te geven dat als je iets op je kerfstok had, u weet wat een kerfstok is, nou goed, als je daar dan wat op hebt, dan zou je moeten vluchten naar het altaar en dan ben je vrij, dan word je niet meer geoordeeld. Ik moet u zeggen dat zoiets nergens staat in de Bijbel. Je hooguit wordt gesuggereerd dat er mensen zijn die denken dat het zo werkt. En waarom ook niet, er zijn mensen die vandaag denken dat als je wat op je kerfstok hebt, dan vlucht je de een of andere kerk in en daar doen ze je dan verder niks. Want daar ben je dan veilig achter de kerkmuur, alsof de kerk een burcht zou zijn. Want het is een godsdienstige plek en daar geldt de wetten van de overheid niet. Dat is een overblijfsel. In Europa is dat een overblijfsel uit de middeleeuwen, waar twee soorten recht bestonden. De beide rechten, dat heb ik u wel eens verteld, hè. Je gaat rechten studeren, niet één recht, maar twee. En als je afgestudeerd bent, dan ben je doctor in de beide rechten. J-U-D wordt dat in het Latijn afgekort. Nou, I-U-D eigenlijk, maar vooruit. Ben je dokter in de beide rechten. De twee. Namelijk het seculiere recht, het wereldelijk recht, en het kerkelijk recht. En dat zijn twee verschillende rechten en rechtssystemen van elkaar onderscheiden. En in de kerk, en dus in het kerkgebouw, geldt het kerkelijke recht. Moet u het ook zeggen dat er natuurlijk altijd de strijd geweest is tussen die beide rechten. Want bepaalde misdrijven, waar valt dat onder? Onder het wereldelijk of onder het kerkelijk recht? De Rooms-Katholieke Inquisitie, de dagen van de kerkenvorming. Was dat wereldelijk recht of kerkelijk recht? Nou ja, gaat er maar aan staan. Nou, daarvoor moet je dus doorgeleerd hebben om dat dan uit elkaar te kunnen houden, zal ik maar zeggen. Maar men denkt dat in de kerk een ander recht geldt en dat men daar dus vrij is van de burgerlijke overheid. En men denkt dat niet alleen daar waar kerken zijn, maar men denkt dat ook verder in de wereld wel, dat als je toevlucht neemt naar een heilige plaats, dat je daar ontkomt aan een burgerlijk rechtssysteem. Maar in de Bijbel wordt zoiets niet geregeld. En hier staat trouwens ook dat het niet geldt. Want er staat, gij zult dezelfde van voor mijn altaar nemen dat hij sterven. Wat is het? En later heb je een keer, maar die namen willen me niet te binnen schieten. Dat iemand vlucht naar het altaar. Maar ik weet echt niet meer. Dat was bij Salomo of zo. Salomo was net...
Adonia,
hè? Die vlucht naar het altaar. En, maar hij wordt er wel gedood. Echt wel. Met andere woorden, voor zover het ooit in de Bijbel gebeurt dat iemand naar de tempel vlucht of naar het altaar, heeft het niet gewerkt. En dat vind ik argument genoeg. Het wordt namelijk in de wet ook niet voorgeschreven. Er zijn zulke wetsartikelen niet. En het moet niet veronderstellen dat men daar ontkomt. Bovendien, we hebben van doen met goddelijke wetten. En die zegt, als iemand een ander vermoordt en hij heeft het plan gedaan en het moedwillig gedaan, dan is hij des doods schuldig. Dat is gewoon de doodstraf. De idee is dat als je andermans leven niet respecteert, ben je eigen leven niet waard. En dat is het dan. En daarmee heb ik niet gezegd dat ik ben voor het invoeren, het handhaven van de doodstraf in Nederland of zoiets. Ik heb ook niet gezegd dat ik er tegen ben trouwens. Ik bemoei me daar helemaal niet mee. Ze bekijken het maar. Bovendien, wij als zondaren kunnen ons beter daar verre van houden. Want wij leven allemaal als kinderen Gods. Leven wij uit de rijkdom van Gods genade. Dus vooruit maar. Ik ga het daar niet over hebben. Maar in de wereld als zodanig en onder zo'n wetsysteem is dit de regel. Ik moet er trouwens bij zeggen dat voor zover ik er iets van begrepen heb, dit soort wetten, deze wetten, wel degelijk zullen worden toegepast in de 1000 jaren. In de Het koninkrijk van Christus op aarde, straks, ja. Daar wordt gesproken over zondaren die sterven. Ook al zijn ze nog jong en niet ouder dan 100 jaar. Zo staat het in de Bijbel. Dat wil zeggen, daar wordt de doodstraf wel degelijk toegepast bij gelegenheid. Want dit is gewoon juridisch verantwoord. Dit is hoe God zegt dat het behoort te zijn. Als men, het is heel simpel, als men geen respect heeft voor het leven van anderen, dan is men zijn eigen leven fundamenteel kwijt, is men zijn rechten kwijt. Bovendien, van oudsher is het systeem dit, dat als men de rechten van de wet, en daarmee de rechten van de medemens, als men die overtreedt, dan verspeelt men daarmee zijn eigen rechten. Want je overtreedt het recht, je trekt je er niks van aan voor een ander, dan ben je daarna je eigen rechten kwijt, logischerwijze. Op die grond wordt eventueel de doodstraf toegepast, maar ook op die grond wordt eventueel iemand in het gevangen gezet, namelijk aan de samenleving, waar die wetten nou eenmaal gelden, aan de samenleving onttrokken. Ik bedoel te zeggen dat naar klassieke maatstaven en ook naar bijbelse maatstaven iemand die op juridische grond in de gevangenis terechtkomt, geacht wordt onttrokken te zijn aan de samenleving. En voor zover zo iemand rechten had in de samenleving, is hij die dus ook kwijt. Hetgeen betekent dat als iemand in de gevangenis komt, is hij zijn recht op zijn pensioen kwijt. En op al zijn uitkeringen en zijn stemrecht, voor zover de Bijbelse rechten zijn, maar voor zover het rechten zijn. En het voordeel daarvan is, als iemand in de gevangenis zit, mag hij vrij door het rode licht rijden. Want hij is niet meer onder de wet. Alleen ja, in onze samenleving is dat niet meer zo. Wordt iemand met al zijn rechten, wordt hij opgesloten in het gevangen. En mocht hij niet weten wat zijn rechten zijn, gaat hij in de gevangenis rechten studeren. Zodat hij binnen de snelste keer er weer uit is. Ik wil geen namen noemen, maar. Hè? Maar het is maar dat u weet hoe deze dingen zijn. En wat de strekking is van deze wetten. De strekking is dat men respect zou hebben voor de ander, en als men de rechten van een ander krenkt, dan raakt men daarmee zijn eigen rechten kwijt. En dat gaat dus rigoureus. Zo wie zijn vader of moeder slaat, volgende vers, die zal zekerlijk gedood worden. Vader of moeder hebben ons het leven geschonken. Als je die niet respecteert, ben je het recht op je eigen leven kwijt. Is dat niet wat vergaand, te rigoureus? Zeg ik, ja, dat is zo, ja. Maar dit is wel te begrijpen. Vind ik, persoonlijk. Ja. Verder, zo wie een mens steelt, het zij dat hij die verkocht heeft, of dat hij in zijn hand gevonden wordt. Wij noemen dat kidnapping. Ik weet niet waarom dat gaat over kidnapping, want kid is een kind. Dit gaat ook over ouderen, maar als je ouderen genept worden, heet het ook kidnapping. Ja, ik weet niet waarom. Maar wie een mens steelt, het zij dat hij die verkocht heeft of dat hij in zijn hand gevonden wordt, die zal zekerlijk gedood worden. Logische wijze. Als iemand anders zijn leven, zijn praktische leven ontneemt, dan is de consequentie dat je je eigen leven kwijtraakt. Wie ook zijn vader of zijn moeder vloekt, die zal zekerlijk gedood worden. Want het respect voor de ouders, dat is een van de belangrijkste dingen in het leven. Zoals gezegd, daar hebben we het leven aan te danken. En wie ze ook zijn, hoe ze zich ook gedragen, dat is jouw zaak niet. Je hebt ze te respecteren. En wanneer mannen twisten en de een slaat de ander met een steen of met een vuist en hij sterft niet, maar valt te bed. Indien hij weder opstaat en op straat gaat bij zijn stok, zo zal hij die hem sloeg onschuldig zijn. Alleen zal hij geven hetgeen hij verzuimd heeft en hij zal hem volkomen laten helen. Dat wil zeggen, de slager, om zo te zeggen, die draait wel voor de kosten op. En verder is het zaak dus om geen ruzie te maken, niet in een gevecht te geraken. Dat is waar het over gaat. Je loopt te veel risico. Dat moet je niet doen. Wanneer ook iemand zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd met een stok slaat, dat hij onder zijn hand sterft, die zal zekerlijk gewroken worden. Mag dus ook niet. Zo hij nochtans een dag of twee dagen overeind blijft, zo zal hij niet gewroken worden, want hij is zijn geld. Dat is zijn eigen bezit. Dat heeft iets met die slavernij van doen. Want ja, die bestaat in de Bijbel dus wel. Maar ik zal het nog een keer zeggen. Slavernij in principe bestaat niet. Maar als iemand schulden maakt die hij niet betalen kan, dan moet hij betalen met zichzelf. Want de mens zelf vertegenwoordigt ook een kapitaal. En zo kan iemand in slavernij geraken. Zo werkt het. En natuurlijk kan het doorverkocht worden, ja. Maar het neemt niet weg dat de slavernij niet langer zou duren dan 6 jaar. Want in het 7e jaar zou de slaaf moeten worden vrijgelaten. Maar daar hebben we het al over gehad. Zodat, ik vind het zo dom niet. Kijk, nu zijn er mensen echt, en wij kennen ze. Nu zijn er mensen die zeggen, hoezo, ik maak gewoon schulden, waarom ook niet? Ik ben een kale kip, voor mij kan niks geplukt worden. Dus kunnen we toch niks doen. Kunnen we toch niet op straat zitten en laten rondlopen. Kom ik wel bij de een of andere opvang terecht of wat dan ook maar enzovoorts. Wel bij de liefdadigheid of waar ook, of bij de overheid en bij de sociale dienst of wat dan ook maar. Als je daar genoegen mee neemt en daarmee leven kunt, oké, dan kun je je gang gaan. Sommige mensen calculeren dat in en kunnen daar goed mee leven. Maar anders wordt het als ze hun schulden zouden moeten betalen, zodanig dat ze dus hun persoonlijke vrijheid kwijtraken en die schulden moeten betalen met hun arbeid. Verplicht. Met een slavendrijver erachter. Van aan het werk jij, je moet je geld terugverdienen. Je moet geld opbrengen. Want ja, er wordt van het individu. U weet, ik propageer altijd de vrijheid van het individu. Ik moet wel, want het individu wordt geconfronteerd met het evangelie. En de eigen zaligheid is een zaak van een persoonlijke keuze, een persoonlijke beslissing die men dus in alle vrijheid zou moeten nemen voor het eigen leven. Dat is zo. Maar het neemt niet weg dat de individuele mens wel degelijk deel uitmaakt van een gemeenschap. Of was het maar die van een gezin of iets dergelijks. Maar in brede verband van een dorp, een volk, een nederzetting, weet je veel hoe je dat noemen moet. En heeft daar zijn verantwoordelijkheden in. En het betekent in ieder geval dat hij geacht wordt niet te leven op kosten van de gemeenschap. Het betekent dat hij geacht wordt bij te dragen aan de kosten van de gemeenschap. In het Nieuwe Testament lezen, wie gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, met eigen handen, opdat hij heeft mede te delen aan degene die het een en ander nodig hebben. Heb je dat nog? Dat is een hele cirkel die rondgeredeneerd wordt. Maar die verantwoordelijkheid hebben wij. En u weet, dit soort begrippen, ja, In Nederland kan dat helemaal niet meer. Dat werkt zo niet meer. Dat is achterhaald. Ik bedoel, je kunt die mensen aan het werk zetten beneden hun niveau. Welk niveau? Wat voor niveau? Hoezo is er sprake van niveau? Als men geen werk heeft en geen inkomsten, welk niveau hebben we het dan over? Onder welk niveau? Hoezo? Ik begrijp die dingen echt niet. Gewoon aan het werk. Is er geen werk, dan maken we werk. Dan gaan we turf steken. in Drenthe. Ik was gisteren in Emmen, daar had ik het niet moeten zeggen. Maar we hadden het over een typische Drentenaar. Nou ja, die bestaat eigenlijk niet, want Drenthe zijn uit het hele land, zal ik maar zeggen, daar naartoe geëxporteerd geworden om daar te werken in de turf enzovoorts. In de veenkoloniën. Zodat een typische Drent bestaat niet, of het moet een veenkoloniaal zijn. Maar dat vinden ze niet prettig als je dat zo zegt. Ja. Maar aan het werk, zo ging dat. En laatstelijk is dat nog gebeurd in de Noordoostpolder. Nou ja, en toen kwamen daar onderduikers bij in de Tweede Wereldoorlog. Ondergedoken onder de arbeiders van de Noordoostpolder. En na de oorlog, ja, toen werd dat allemaal anders. Toen kregen we ineens allemaal van Drees en van de bijstand en wat het allemaal maar was. En mensen, daar wordt toch een misbruik van gemaakt. Hè? Ja. Ja, ook door buitenlanders, ja, die dus hierheen komen. I rest my case. Wat doen die lui hier? Ja, in hoge mate dit. Dat is nou jammer voor degene die hier komen en hard werken. Want die ken ik ook. Die de gelegenheid te baat nemen. En denken, ja, als die Hollanders zelf het niet doen, dan komen wij, gaat in de markt niet waar. Dan gaan wij daar aan het werk. Maar het is daarmee wel onbestuurbaar geheel geworden. Dat is waar je dan mee zit. Maar ja, je laat die Bijbelse beginselen los. Die van het respect voor andermans leven en daarmee ook voor je eigen leven. Dat zou onze levenswandel moeten bepalen. Dat brengt ons verantwoordelijkheid bij, dus ook. Hè? En daarom staan die dingen hier. Nou ja, geen ruzie maken, want dat loopt niet goed. Dat komt niet goed. Je beter weglopen. Nou ja, en dan heet het in vers 23, indien er een dodelijk verderf zal zijn, zo zult gij geven ziel voor ziel. Dat is uiteraard niet dood voor dood, maar leven voor leven. En dan verder, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, brand voor brand, wond voor wond, buil voor buil. Soms vraag ik me af hoe dat klinkt als je dat in het Hebreeuws opleest. Weet ik niet. Maar duidelijk is het wel, ja. Wanneer ook iemand het oog van zijn dienstknecht of het oog van zijn dienstmaagd slaat en verderft het, hij zal hem vrij laten gaan voor zijn oog. En indien hij een tand van zijn dienstmaagd of een tand van zijn dienstknecht of van zijn dienstmaagd uitslaat, zo zal hij hem vrij laten voor zijn tand. En wanneer, is hij dus zijn slaaf kwijt, hè. Hij moet netjes met zijn slaven omgaan en als hij die verweent, is de slaaf vrij. En dat is wat er staat. En wanneer een os een man of een vrouw stoot dat hij sterft, zal de os zekerlijk gestenigd worden. En zijn vlees zal niet gegeten worden. Maar de heer van de os zal onschuldig zijn. Je weet dat zo'n beest er kan wat misgaan, dan wees je maar voorzichtig. En als die van een ander is, dan moet je voorzichtig zijn dus. Maar indien de os tevoren stotig geweest is, als het al eerder gebeurd is, zal ik maar zeggen, en zijn heer is daarvan overtuigd geweest, dat wil zeggen, de baas van die os weet ervan dat die os vals is, of hoe zeg je zoiets? Stotig is, oké. En hij hem niet bewaard heeft en hij doodt een man of een vrouw, zo zal die os gestenigd worden en zijn heer zal ook gedood worden. Want die wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor het leven van degene die gedood is geworden. Zie je? De mens is verantwoordelijk voor zijn omgeving, voor zijn medemens. En indien hem losgeld opgelegd wordt, zo zal hij tot lossing zijn de ziel geven naar alles wat hem zal opgelegd worden. Dat wil zeggen dat hij vergoeden moet als er schade geleden is enzovoort. Dat is de algemene gedachte. En dat gaat tamelijk ver. Want in vers 32 mag ik niet overslaan. Er staat, indien de os een knecht of een dienstmaagd stoot, hij zal zijn heer 30 zilverlingen geven. Dat is de prijs van een slaaf. 30 zilverlingen. En die 30 zilverlingen kom je later dus nog eens tegen, hè? In het Nieuwe Testament. Prijs van een dienstknecht. Prijs die betaald is geworden voor de Heer Jezus, dat weet u toch, hè? Nou ja. En wanneer iemand een kuil opent, of wanneer iemand een kuil graaft, en hij dekt hem niet toe, en een os of ezel valt daarin, de Heer des kuils zal het vergelden, hij zal aan deszelfs Heer het geld wederkeren, doch dat dode zal zijns wezen. Dat wil zeggen, dat mag je dan houden, toch? Maar je moet er dan wel voor betalen. Want ja, dan moet je maar een bordje erbij zetten of een hek eromheen of wat het maar is. Maar als er een verandering is in de omstandigheid, een gevaarlijke situatie, dan moet er gewaarschuwd worden. De overheid doet dat ook, hè. Vroeger als de weg kapot gereden was, dan repareerden ze die. Tegenwoordig zeggen ze gewoon een bord, zetten ze een bord niet slecht wegdek. Ik vind het maar makkelijk. Want je kan er dan toch niks meer aan doen, hè. Er staat er toch. Het is vaak veel te laat om nog maatregelen te kunnen nemen, maar dan, nou ja. Of je bent motorrijder en dan staat er iets over sporen overlangs of zo. Daar moet je goed over nadenken. Wat betekent dat, sporen overlangs? Of rillen overlangs, wat betekent dat?
In de lengte.
Dat betekent in lengte, langs, in lengterichting. Maar het hoeft weinig te gebeuren, of je valt dood, hoor, met zo'n spoor in lengterichting in de weg hebt. Bloedlink. Je fiets in de lengterichting over de tramrails. Wel eens geprobeerd? Tjonge, jonge. We zetten gewoon een bord, rillen overlangs. Ja, doe maar. Je mag je doodrijden, zeggen ze. Ja, we hebben toch een bord neergezet. Dus, ja. Ja.
Ga rechtdoor over de rotonde.
Ja, dat is ook wel leuk. Hè? Ga rechtdoor over de rotonde. Ja. Bij ons in Amerika kan dat. Dan maken ze de rotonde zo smal dat een beetje vrachtwagen er niet omheen kan. Een trailer of een ding met een aanhanger. En dan hebben ze zo geregeld dat die wel rechtdoor mag. Is ook gewoon een baan. Dat loopt gewoon rechtdoor. Echt waar. Maar dan mag je dan als gewone verkeersdeelnemer, als burger zeg maar, mag je daar niet overheen. Je moet er omheen rijden. Ik vind het belachelijk zoiets. Nou ja. Ga rechtdoor over de rotonde. Ja. Bij ons, vlak bij mijn huis is een rotonde. Daar gebeurde dat bijna elke dag, dat er iemand echt rechtdoor overheen ging. Dat kun je zien, want het is helemaal beschadigd en olie op de weg, want wordt het katter onder de motor van de auto ook, hè? Wordt er onderuit geslagen enzovoort. Ze hebben nou gewoon de rotonde weggehaald. Dus al 2 maanden ben ik tamelijk onbereikbaar. Maar nou is de rotonde dan ook weg. Nou ja, dat is kennelijk ook niet nodig. Zullen hobbyisten, mensen achter tekentafels die aan het werk gehouden moeten worden. Ik weet niet wat het is, maar bloedlink. Die dingen. Maar toen maar. Oog om oog, tand om tand, hand voor hand, voet om voet, ziel voor ziel, brand voor brand, wond voor wond, wat het maar weer was. Men is verantwoordelijk namelijk. Nou ja, dan wordt het iets ingewikkelder wanneer iemand de os van zijn naaste kwetst, dan vliegt het vee elkaar aan, dat hij sterft, zo zal men de levende os verkopen en het geld daarvan half en half delen. En de doden zal men ook half en half delen. Doe maar weer. Maar de strekking van het verhaal lijkt me duidelijk. Een mens is verantwoordelijk dat hij rekening houdt met zijn medemensen, dat hij zorgt dat ze geen schade oplopen, en als het wel gebeurt, dan heeft dat verregaande consequenties. Respect noemen wij dat. Het probleem van het woord vind ik dat het feitelijk geen Nederlands woord is, en ik weet ook geen echt Nederlands woord daarvoor. Dat is eigenlijk wel tragisch, lijkt mij. Toch?
Misschien lief zijn voor een ander.
Ja, je kan het omschrijven, maar dan krijg je een hele zin. Maar gewoon één woord. respect. Noem eens een woord. Ik kom er niet op. Misschien als ik straks thuis kom dat ik het nakijk of ik een synoniem kan vinden ergens, maar toch maar. Nou, dan komen de wetten over diefstal, dat is hoofdstuk 22. Wanneer iemand dit en wanneer iemand dat en wanneer zus en wanneer zo. Mijn advies is dat u het eens doorneemt en let op wat ik gezegd heb. Waar het feitelijk over gaat, is het respect voor elkaar en voor elkaars bezittingen. Dat is wat het is. We hebben mensen om ons heen, die zijn net als wij, en die hopen dat ze geen last van ons hebben. En wij hopen dat we geen last van hen hebben, enzovoorts. De belangrijke uitspraken daarin zijn trouwens wel die van die betrekking hebben over de verhoudingen tussen man en vrouw. Dat is vers 16. Wanneer nu iemand een maagd verlokt die niet ondertrouwd is, die niet verloofd is, geen huwelijksplannen heeft en weet ik veel. En hij ligt bij haar, die zal haar zonder uitstel een bruidschat geven dat ze hem ter vrouwe zij. Want de bijligging wordt geacht onderdeel te zijn van een huwelijk. Ja, de seksualiteit hoort in het huwelijk. Ja, dat is het. En voor het huwelijk kan eigenlijk niet. Want dat is het huwelijk eigenlijk. Dat is de strekking van deze wetgeving. In de praktijk wordt het heel moeilijk om dat te handhaven. Maar dat hoef ik niet uit te leggen, mag ik hopen. Want dat weet u allemaal wel toch, dat het in de praktijk moeilijk... Nou goed. Anders komt u daar nog wel achter. En als u er helemaal niks van begrijpt, hartelijk gefeliciteerd. Dan moet het maar zo laten. Maar dat moet meteen getrouwd worden. Indien haar vader ganselijk weigert haar aan hem te geven, want pa is verantwoordelijk, zo zal hij geld geven naar de bruidschat der maagden. Dat moet dus wel betaald worden. De toveres zult gij niet laten leven. Kort ik het niet zeggen. Er is dus iets heel ernstigs mee. En het is dus ook geen flauwekul. Het heeft wel degelijk iets van doen met demonie. Het manipuleren van geesten en wat het maar is. Anders zou zo'n wet niet bestaan natuurlijk. Want ja, goochelaars, die krijgen niet de doodstraf. Tovenaars krijgen dat. Nou goed. Al wie bij een beest ligt, die zal zekerlijk gedood worden. Waarom? Een totaal gebrek aan respect voor het menselijk leven. En dat lijkt me genoeg. Misschien ook wel een totaal gebrek aan respect voor het dierlijke leven, maar toch maar. Verhoudingsgewijs lijkt me dat niet nodig om dat toe te lichten. Al wie bij een beest ligt zal zekerlijk gedood worden, lijkt me duidelijk. Wie de goden offert, behalve de Heer alleen, die zal verbannen worden. En genadig genoeg, vers 18 heeft iets van doen met afgoderij. Want tovenarij heeft van doen met demonen en de demonen zijn de afgoden. Als men de afgoden offert, offert men de demonen, zegt Paulus. Dat zijn ze. En wie de goden offert, dat is dus vers 20, gaat ook over de afgoden. En daartussenin, tussen die beide versen in, staat al wie bij een beest ligt zal zekerlijk gedood worden. Zodat te vrezen valt dat het toch ook iets met demonie te maken heeft. En als u nou precies wil weten wat dan zeg ik nou, dan moet je toch niet bij mij wezen. Eigenlijk. Maar weten wij veel? Dat kan ik nog wel zeggen. Weten wij veel wat er allemaal gebeurt in de bijligging? Behalve aan vleeselijke zaken. Ik bedoel dus aan geestelijke zaak, met een kleine g. Dat beter, wij leven in een materialistische wereld inmiddels. Wij denken dat het niet bestaat, dat er alleen maar materie, vlees bestaat. Maar dat is niet zo. Ik bedoel, de Bijbel zegt dat een gelovige die zou zich niet verbinden met een hoer, want hij zou zich maken, zijn lichaam dat heilig is, maken tot leden ener hoer. Hoezo? Door de bijligging, door de seksualiteit? Ja, dat staat er. Dat betekent dat er dus nogal wat meer aan de hand is dan alleen iets biologisch, chemisch, weet ik veel. En meer kan ik er ook niet over zeggen. Maar dat een en ander van doen heeft met geesten, boze geesten, demonen. Ja, dat denk ik wel. In mensen, maar ook in dieren. En dat lijkt mij tenminste de enige verklaring voor de positie van dit vers. Vers 19 tussen vers 18 en 20. Het heeft iets met demonie te maken. En dat is taboe. En eigenlijk had ik er natuurlijk ook nog bij moeten zeggen, bij het hele verhaal, dat het effect van de doodstraf in de eerste plaats niet zo erg, ja, ik weet niet goed hoe ik dat zeggen moet natuurlijk. Nee, ja, het is een betrekkelijk ding. Oké, doodstraf. Ja, dat betekent dat iemand die wordt gedood dan, krijgt de doodstraf. Ja, dat betekent dat hij doodgaat wat eerder. Want doodgaat hij toch. En de zondag was hij al, dus ja, hoeveel verschil maakt het dan? Ja, en dan gaat u mij vertellen hoeveel verschil dat maakt. Dan zeg ik, ja, dat is zo, ja, dat is zo. Maar vanaf enige afstand, het is heel betrekkelijk. Dat is één. En het andere is dat, ja, je weet niet waar zo iemand die de doodstraf dan krijgt nog voor bewaard wordt. Je moet je voorstellen dat de zogenaamde doodstraf niet echt de doodstraf is. Hè? De doodstraf, zoals we die kennen, is feitelijk een definitief iemand onttrekken aan de samenleving. Dat is definitief. Maar het is niet de definitieve straf. Die komt pas later. Dat komt pas voor de grote witte troon op de jongste dag. Dan komt pas de straf. En al het andere wat je hier leest is correctie. Ter bescherming van de samenleving, van de mensheid, het volk, het land enzovoorts. En in dat verband wordt het kennelijk nuttig geacht dat sommigen die zich niet weten te gedragen definitief aan de samenleving onttrokken worden met de gedachte van dit komt nooit meer goed. Dus zijn mensen die een blijvend gevaar zijn, of die een fundamenteel gevaar zijn voor de samenleving als zodanig, en daarom moeten ze verwijderd worden ter wille van de anderen. Niet bij wijze van straf, want zoals u zegt, dat komt pas later, maar ter wille van de samenleving als zodanig. Maar ja, de mens heeft zich de positie van God toegeëigend en meent dat hij straffen moet uitdelen, of zoiets. Of dat hij de genadige God moet uithangen. Zo, die dingen bestaan ook. Maar toen maar weer. Maar zo ligt dat niet. Ik probeer u te vertellen wat de achtergrond is van dit soort wetten. Blijkbaar. Wat de samenvatting van zo'n wet is. En ik kan het makkelijk zeggen. De samenvatting van de wet is dat men zijn naaste zou liefhebben als zichzelf. En niet iemand die ver weg is, want dat heeft geen enkele zin. Dat slaat nergens op. Daar heb je namelijk nooit mee van doen. Die kom je niet tegen. Dus dat is het punt niet. Het gaat daadwerkelijk over degene die je wel tegenkomt. Zodat je een beetje netjes rechts houdt in het verkeer. Zodat je elkaar wel tegenkomt, maar niet tegen elkaar aanbotst. En dat ook overdrachtelijk. dat men elkaar de nodige ruimte geeft. Maar er zijn mensen die geven anderen überhaupt geen ruimte. En de vraag is of het niet beter zou zijn om die lui dan aan de openbare ruimte te onttrekken. Dat is wat het is. Dat is heel de gedachtegang daarachter. Waarna nog enige wetten volgen over het gedrag jegens vreemdelingen, weduwen en wezen. Of dat de goede volgorde is, dat weet ik niet. Maar dat is mijn keuze ook niet. Gij zult er geen overlast doen, nog hem onderdrukken, want gij zijt vreemdelingen geweest zelf in Egypte. Ziet u, dit is wel aardig, zo'n opmerking erbij. Dat gaat maar niet over de historie, maar dat gaat over het idee van ooit is men zelf vreemdeling geweest en heeft men het op prijs gesteld netjes behandeld te worden. En nu is het de beurt aan de vreemdelingen onder Israël. Die willen ook graag netjes behandeld worden. En dat is de verantwoordelijkheid van het volk. Dus ja, neemt niet weg dat de vreemdelingen binnen de poorten, heet dat, van Israël, zijn ook vreemdelingen die eventueel niet binnen de poorten zijn, want misschien wonen ze op het platteland. Maar de uitdrukking, die staat hier niet, maar elders wel, de uitdrukking is vreemdeling binnen uw poorten, maar dat betekent heus dat die vreemdelingen onderworpen zouden zijn aan de Israëlitische, en dat is dus de Mozaïsche wet. Want het idee is dat er best vreemdelingen in Israël mogen wonen, maar die moeten dan wel zich aanpassen aan de Israëlitische gebruiken, wetten, regels, religie. Dus in dit geval is er geen verschil. Ik roep altijd de woorden van Naomi, was het geloof ik. Of was het Rut? Ik weet het nou niet meer. Rut waarschijnlijk. Rut, natuurlijk. Ja, was Rut. Die zei van, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Of andersom. Dat hoort bij elkaar namelijk. En de vreemdelingen zijn vreemdelingen binnen hun poorten. Maar het woord poort heeft de betekenis van de heerschappij. De uitoefening van de machten, de rechtspraak. Dat is wat de poort is. Vandaar dat heel wat zaken ook volgens de Mozaïsche wet geregeld moeten worden in de poort. Dat wil zeggen bij het stadsbestuur, letterlijk in een poort. Vroeger huisde trouwens het stadsbestuur in de poort, om voor de hand liggende reden. Regeren doe je in de eerste plaats door de deur open of dicht te zetten. Nou ja. In Nederland beheers je in de eerste plaats door alsnog de sluizen open te zetten of dicht te doen, anders loopt het land onder. Maar ja, dat heet waterstaat. Hè? Maar ik hoop dat u mij begrijpt. Dat is waar het over gaat. Als je al je deuren open hebt staan, ja, wat wou je regeren? Ze komen de ene kant binnen en de andere kant eruit. Vandaar de komedie. U kent de komedie, het blijspel, kent u wel, hè? Blijspel. Blijspel, dat is altijd zo'n hele voorstelling op een toneel met een heleboel deuren. En ze komen door de ene deur binnen en verdwijnen door de andere deur. En dan komt het door de ene deur weer en dan weer door de andere deur. En ze gaan de ene kant af en komen de andere kant, want je weet nooit waar ze blijven. Het is een soort balletje. Waar is het balletje gebleven? Allemaal deuren. En dus valt er niks te besturen, te regeren, te controleren. En dus wordt het de chaos. En we lachen ons een kriek. U weet wel, een kriek. Eén kriek, twee krieken. Het is komisch dan, omdat het een volstrekte chaos wordt. En dit is natuurlijk het belachelijke voorbeeld. Maar als je alle deuren van je huis hebt openstaan, weet je ook niet meer wat erin komt en wat eruit gaat. Het zal dus eventueel gecontroleerd moeten worden. En voor zover vreemdelingen in huis komen, ja, dat is prima, maar dan moeten ze wel zich aan assimileren, integreren, van mijn part, doe maar zo'n woord. Ze moeten zich aanpassen aan de wetgeving. Problematisch wordt het natuurlijk als je democratisch bent een democratisch bestuur hebt. Want voordat je het weet gaan de vreemdelingen de meerderheid vormen en dan ben je je huis kwijt. Of je land. En voor de lui die van cijfertjes en statistieken houden, je kan nu al uitrekenen. Hè? Of moet ik nog meer zeggen? Nee, toch? Je kan, je, ja. Wanneer de vreemdelingen in Nederland de overhand hebben. En daarna schaffen ze uiteraard de democratie af. Want die heeft dan zijn doel bereikt. Nou goed. Toen maar weer. Wat ik probeer te vertellen is, is maar één goed systeem. Dat is je onderwerpen aan de macht van de Heer. Aan het woord van God en aan de waarheid. En dat geldt ook voor het bestuur van een land. Niet dat, dat wij dat propageren. Niet dat dat onze boodschap is. Helemaal niet. Maar dat is wel hoe het in de toekomst geregeld wordt, straks in de Christusregering. Dat is, dat is een bestaand woord, hoor, Christusregering. Daar hebben we het over populaire duizendjarig rijk. Maar goed, dat is pas in de toekomst. Maar dus wel degelijk vreemdelingen in het land. Gij zult geen weduwe nog wees beledigen. Weduwe en wezen worden geacht kwetsbaar te zijn. Worden geacht zorg nodig te hebben. En die zouden ze moeten ontvangen. Dat is wat beschreven wordt. Dan hebben we nog een heel belangrijke wet. Dat is die van 22 vers 25. Die is ook lastig uit te leggen, maar ja, hij is wel elementair. Indien gij, mijn volk, dat bij u arm is, geld leent, want geld zou men eventueel weliswaar uitlenen aan iemand die arm is. En die onder omstandigheden dat kort komt. Dit is moeilijk uit te leggen, niet omdat u dit niet begrijpt, ik geloof dat u dat begrijpt, ja, maar de, het is lastig uit te leggen omdat het lenen van geld, ja, dat betekent, iemand die geld leent is niet noodzakelijk arm, zodat hij geld moet lenen. En daar, dat is eigenlijk het probleem. Het lenen van geld en ook het uitlenen van geld, dus logischerwijze, is ongeveer waar onze hele economie, het hele maatschappelijk leven in de praktijk om draait. Om, dat is handel, maar dan in geld. En het is rare handel, omdat normaal gesproken de handelswaar na verloop van tijd zijn waarde verliest. Dat heet bederf. Verrotting, vertering, hoe het maar heet mag. En bij geld, waarin wij ook handelen, ligt het andersom. Geld wordt geacht vanzelf meer waard te worden. Dat is ongehoord. Want alle andere dingen, zoals u weet, verliezen hun waarde. Dat is een proces, daar is weinig aan te doen. In de boekhouding heet het afschrijving. En of je dingen nou gebruikt of niet, ze verliezen hun waarde. Op den duur doen ze het ook niet meer, deugen ze nergens meer voor, enzovoorts. Ik weet het zeker. Ik had nog 3 filmpjes klaar liggen om mee te fotograferen. Maar ja, ik pakte ze en er stond erop dat ze moesten ontwikkeld worden voor september 2006... Dus dan, ja, dat schijnt dat het al geweest is. En, nou ja, laat maar zitten. Ik had ze toch netjes bewaard, ook in donker. Niet in de hete plek en zo. Maar ja, ik had ze kunnen weggooien. Heb ik niet eens gedaan. Ik heb er mijn fotocamera mee getest of alles nog werkte, of het transport het nog deed. Ja, dat ging allemaal wel goed. Oké. Terugspoelen gaat ook en nou kan ik ze weggooien. Het is altijd handig om zoiets in huis te hebben. Maar voor, het is eigenlijk niks meer waard. Dat is met alles zo eigenlijk. Hè. Maar geld is een raar ding. Wij hebben bedacht namelijk een systeem waarin geld, want we vinden dat het moet, waarin geld meer waard wordt. En dat is een doodzonde. In zichzelf. Wij weten niet beter, het wordt ons geleerd, we vinden dat heel gewoon. Ik reed hier naartoe en ik zette de radio aan, zo net, zo voor, net voor 7 uur. En ja hoor, het ging weer over je geld, dat moest wat opbrengen of zo. Moest er meer mee kunnen doen enzovoort. En voor dat doel kon je het dan inleveren bij de ING, als ik het goed begrepen heb. Enzovoort, want dat was goed voor de toekomst van de ING waarschijnlijk, maar dat zeiden ze niet bij. Ik vind dat allemaal zulke rare dingen allemaal. Maar toch maar weer. Maar er staat, indien gij mijn volk dat bij u arm is geld leent, want voor zover, anders leen je geen geld, zo zult gij tegen hetzelfde niet zijn als een woekeraar. Gij zult op hetzelfde geen woeker leggen. Dat woord woeker, dat is rente. Gewoon, dat is wat wij rente noemen. Ik weet het, ze hebben ervan gemaakt, ook in onze Nederlandse taal, dat rente, dat is normaal, maar woeker, dat noemt men dan overrente. Zo van, dat is een te hoge rente. Maar ik moet u zeggen dat in de tijd, ook in Nederland, in heel West-Europa, was rente sowieso verboden. Omdat het in de Bijbel staat dat het verboden is. En we leven in christelijke landen, dus geen rente, dat kon niet. Totdat de kerk, dat is in dit geval de Roomse, anderen waren er niet. Anderen werden vanzelf uitgeroeid, die kregen de kans niet. Maar de kerk inzag dat het misschien toch wel handig was om al die collectegelden of wat het maar was, kortom, al dat verzamelde geld van de kerkleden, om dat misschien toch op een of andere wijze te beleggen. En nou goed, en toen heeft de kerk dat goedgekeurd en toen kon er ineens rente, kerkelijk recht en zo, hè. Toen werd dus ook in West-Europa werd die rente toegestaan. Dat was vroeger niet zo. De enige die dat konden doen met rente, dat waren Joden. Dat waren Joden. Eventueel en bij gelegenheid ook Italianen, Lombarden uit Lombardië. U weet wel, van de koningin van Lombardije en zo. Nou, enzovoorts. Lombarden, vandaar dat we nog steeds iets hebben als de Lommert. Enzovoorts. Het mocht eigenlijk niet, maar die buitenlanders om een of andere reden kregen dan wel een bank, een tafel, een bank, waarop ze dan die geldhandel mochten doen. En daarom heet geldhandel nog altijd een bank. Ja, dus historisch bepaald. Maar rente, dat mocht vroeger niet, omdat het in de Bijbel staat. Daarna heeft men het wel ingevoerd, omdat de grootste geldschieter was de kerk. Echt wel. Die zag er wel wat in. En stak dat geld ook weer in de politiek en zo. Maar goed, in de investituurstrijd. Maar dat wil u toch allemaal niet weten, of wel? Nou goed. Ik probeer alleen te vertellen dat die hele geldhandel, dat bestond vroeger niet, althans dat was illegaal. Tegenwoordig draait onze hele economie daarop. En men heeft het recht gepraat door van het woord woeker in de Bijbel te zeggen dat het betekent extra veel rente. Maar ik moet u zeggen dat een normale rente, bij de invoering van de rente in West-Europa, een normale rente was in ieder geval ver boven de 10% hoor. Dus wat dan onder overrente verstaan werd, ja, dat is dan echt wel crimineel. Bij nader inzien, de omzetbelasting is al boven de 20% in Nederland. Dus ja, of dat crimineel is, nou ja, volgens de Nederlandse wetgeving niet. Maar ja, Daar is weinig van te zeggen, want de overheid hij voert dat in en maakt ook de wet. Dus ja, dat is toen maar weer. Maar dat het onbijbels is, dat het hier een gruwel is, ja, dat is het, ja. Maar het is onze hele samenleving, feitelijk. Alleen wij beseffen dat niet, omdat we niet beter weten. Het gaat allemaal over geld. Enzovoorts. En vooral in Nederland vinden we het ook heel normaal. Dat als je een huis koopt, ja, dan leen je daarvoor geld. Maar ik moet u zeggen dat naar bijbels en klassieke maatstaven is dat helemaal niet normaal. Hoe haal je het in je hoofd? Als je geen geld hebt, dan doe je het niet. Dan zorg je maar eerst dat je eraan komt. Maar ja, aan geld komen in deze samenleving is ook onmogelijk. Omdat zodra je geld toegeschoven krijgt, van wie dan ook, kan je meteen minstens de helft inleveren in eerste instantie, bij de overheid, bij de eerste instantie dus, kan je dat inleveren. En daarna blijft dat zo, hè. Je betaalt eerst je inkomstenbelasting, die bestaat ook nog niet zo lang in Nederland, hoor, inkomstenbelasting. Hoe lang bestaat dat, weet iemand dat? Ik geloof dat het pas in de 19e eeuw is ingevoerd. Inkomstenbelasting, daarvoor had je wel de accijnzen.
Bijna 100
jaar. Had je, ja, zoiets, ja. Daarvoor had je wel de accijnzen enzovoort. En die belastingen werden steeds zwaarder, 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 zwaarder. En ja, wij raken eraan gewend, maar toen maar. Maar het is een raar idee, het idee. Iemand heeft mij dat jaren geleden geprobeerd uit te leggen. Hoe het zit met de economie. En die zei, ja, hoe het ook is, hij zegt, als je bedrijf niet groeit, dan gaat het kapot. Het is één van tweeën. Het kan niet gewoon blijven bestaan. Je kunt niet nul draaien en in stand blijven. Dat kan niet. Het moet wat opbrengen. Het moet groeien. En dan legde het uit als, ja, er zit je kapitaal in, dat moet toch een bepaald rentepercentage opbrengen. En als het dat niet doet, ja, dan stort het dus in. Want ja, kan zo niet bestaan. En het heeft mij nog jaren gekost om zelfs met de Bijbel open, om te begrijpen dat het ook inderdaad niet kan. Geld brengt namelijk niks op, geld is niks, geld is een ruilmiddel. Maar iemand heeft een filosofie ontwikkeld dat het toch wat is, in zichzelf bestaat en dat het groeit. Nou ja, dat is dus niet zo. En dan is het, ja, maar het moet groeien. Want als je, nou ja, enzovoorts. Die man die me het uitlegde, die zei ook, ja, ik steek mijn geld in mijn bedrijf. Maar ja, als het geen rente opbrengt, als het niet meer wordt, als het niet groeit, had ik mijn bedrijf niet hoeven hebben. Want dan kan ik mijn geld naar de bank brengen en daar groeit het wel. U begrijpt dat het jaren geleden was dat hij me dat uitlegde. Maar goed, daar groeit het wel. Dus dat maakt het bedrijf onmogelijk. En als ik geld van de bank leen en mijn bedrijf opricht en in mijn bedrijf steek, moet het ook opbrengen, want ik moet rente betalen aan de bank enzovoort. Dat geld moet dus iets opbrengen. Maar geld werkt niet. Bestaat domweg niet. En als het toch bestaat, let goed op wat ik zeg. Als het toch bestaat, dan is het inflatie. Als het begint met 100 gulden, zal ik met een gulden. Oké, wie ben ik? Hoe lang is dat geleden? Dat was na de invoering van de inkomstenbelasting toch. Goed, nou goed. Als je begint met 100 gulden en je krijgt er 110 voor terug. Wel, dat kan niet. Het is nog steeds de tegenwaarde van die 100 gulden. Alleen die gulden is minder waard geworden. En dat is dus het criminele ervan. Dat iemands bezit daardoor krimpt. Het heeft dus ook geen zin meer om je geld in een sok te steken, te bewaren voor later. Want het wordt minder en minder en minder en minder en minder. Waard. Nee, het getal blijft hetzelfde. Je kunt elke dag natellen hoeveel er in die sok zit. En dat blijft hetzelfde, maar het is niet waar. Het blijft niet hetzelfde. Het wordt minder en minder en minder en minder waard. Omdat elders het meer en meer en meer waard wordt. Administratief. Maar in werkelijkheid wordt dus iemand zijn bezit geroofd Dat is wat er gebeurt. Als je dus toch rente voor je geld krijgt, betekent dat iemand anders ervoor gewerkt heeft. Het komt ergens anders vandaan. Of het kost iemand anders zijn spaarcenten. En ze vertellen, ja, je speculeert op de beurs enzovoort, daar kan je flink mee verdienen. Dat is natuurlijk onzin. Iemand betaalt dat. Dus iemand verliest. Of iemand heeft ervoor moeten werken. Kan niet anders. En daarom is het crimineel. De Bijbel kent het verschijnsel wel, want het is de meest voor de hand liggende manier. Iemand zit in nood en gaat geld lenen. Dat is de basis van het verhaal. Iemand zit in nood, heeft geld nodig, zit in de problemen. Dan moet hij lenen. Dan staat hij dus onder druk. En dan valt hij in handen van criminelen. Dat is nu nog zo trouwens. Nee, ik bedoelde niet de ING deze keer. Maar... zie hoe moeilijk het is. Dan val je in handen van, hoe heet het, loan sharks, heet dat in het Engels, geloof ik. Leenhaaien, loan sharks. Die vragen je, hier kun je geld krijgen, maar het is zoveel procent. En veel. En als je het niet krijgt, komen ze je in elkaar slaan of zo, of zelfs vermoorden. Enzovoorts. Dat soort dingen. Ik bedoel, en dan kun je dus rente vragen. En dan kom je het overeen. Kun je ze als contractueel vastleggen. Als het tenminste binnen de grenzen van de wet is. Enzovoorts. En dan ja, oké. En dan waarschuwen ze nog. Ja, geld lenen kost geld, zeggen ze dan. Wat natuurlijk onzin is. Geld lenen kost geen geld. Maar we hebben afgesproken dat het wel geld kost. En dat je ervoor betalen moet. En dus ben je de pineut. En het gevolg is, rekent u het maar na. U mag doorleren zoveel jaar als u wilt, maar reken het maar na. Het betekent dat per definitie, en dit is geen stopwoordje van me, dat per definitie in zo'n economisch en financieel systeem geld altijd gaat van de armen naar de rijken. Die kans rond het op. Het kan niet anders. Er is geen andere mogelijkheid. Zo gaat het. Want de armen hebben geld nodig, die moeten lenen. Van degenen die het niet nodig hebben, die hebben het namelijk, daarom kunnen ze het uitlenen, ze hebben het toch niet nodig. Althans niet op dat moment. Het moet met rente terugbetaald worden, dus het geld stroomt altijd per definitie naar degenen die het uitlenen. En dus, inderdaad, de rijken worden rijker en de armen worden armer. En dan hebben we een overheid, vinden wij dan, die er wat aan moet doen. Of maatschappelijke organisaties, of wat het maar is, politieke partijen, vakbonden, wat we maar hebben aan dat soort zaken. En die vinden dat er wat aan gedaan moet worden, maar dat vinden ze niet echt. Want als ze er echt wat aan zouden doen, zouden ze de rente moeten afschaffen. Dan is dat verhaal over. Dan is het fundamenteel over. En voor zover er misstanden zijn, heb je dan altijd nog het jubeljaar, dat in het 50ste jaar alles weer teruggedraaid wordt naar de oorspronkelijke situatie. Dat is de Bijbel. Zie? En die hele financiële wereld is in zichzelf volstrekt crimineel naar Bijbelse maatstaven. Niet dat men zich daar ook maar iets van aan zou moeten trekken, maar dat doet men namelijk helemaal niet. Maar het is wel zo. Er staat een paar versen verder nadat er staat, de toveres zult gij niet laten leven. En wie hem bij een beest ligt zal zekerlijk gedood worden. En dat soort zaken meer. In die categorie valt dat. Zie? Dus gij zult op hetzelfde geen woeker leggen. En dat staat niet alleen hier. Wij vinden dat ook, tot slot geef ik u daar nog een paar bijbelversen voor, in Leviticus, hoofdstuk 25, Leviticus 25, waar staat in vers 36, gij zult geen woeker, nog overwinst, maar dat is gewoon winst hoor. Overwinst zijn in het Nederlands twee woorden, maar het woord daar is gewoon één woord. En het betekent increase, toename. Dat is gewoon winst dus. Gij zult geen rente noch winst van hem nemen, maar gij zult vrezen voor uw God, opdat die broeder bij u leven. Het idee is namelijk dat geld uitgeleend wordt omdat iemand het nodig heeft. Omdat hij arm is. Omdat hij in de problemen zit. Vers 37, uw geld zult gij hem niet op woeker geven en gij zult uw spijzen niet op overwinst geven, enzovoorts. Het wordt dus inderdaad als crimineel beschouwd. Dan hebben wij Deuteronomium 23. Deuteronomium 23. Waar staat in vers 19. Gij zult aan uw broeder niet woekeren met woeker van geld, met woeker van spijzen, met woeker van enig ding waarmede men woekert. Aan de vreemde zult gij woekeren, maar aan uw broeder zult gij niet woekeren. Dat hebben de Joden goed gelezen, dus die hebben in de Talmud netjes vastgelegd dat ze wel rente mogen vragen, mogen rekenen voor buitenlanders, van heidenen namelijk, van gooien, maar niet van het eigen volk. De reden daarvoor is natuurlijk weer dat Israël wordt geacht een rijk volk te zijn, omdat het het volk des Heren is en de Heer zegent en geeft zijn rijkdom. En als heidenen daar gebruik van willen maken, dat kan, maar dan moeten ze wel betalen. Heb je dat? Aan de andere kant, aan Israël wordt gezegd dat het volstrekt verboden is om buitenlands geld aan te nemen. Te lenen. Volstrekt onmogelijk. Logischerwijze, want het leeft uit de hand van de Heer. Maar ook hier vind je dezelfde gedachte van. Dan heb ik nog voor u Psalm 15. Waarboven staat kenmerken van de vrome. En een vrome is dus iemand, vers 5... die zijn geld niet geeft op woeken en geen geschenk neemt tegen de onschuldigen. Dat wil zeggen, hij laat ze niet omkopen. Hij neemt geen geschenk aan tegen de onschuldigen, ook geen appartementenscheveningen. Of, oké. Kortom, dat doet een goed christen, een goed gelovige niet. Dan heb ik Spreuken 28. Even voor de statistiek, hè, dat het niet zomaar een losse tekst is. Spreuken 28. Waar staat in vers 8. Die zijn goed vermeerderd met woeker en met winst, dezelfde twee woorden zijn dat, vergadert dat voor degene die zich des armen ontfermt. Die moet ik misschien uitleggen. De laconieke gedachte, want spreuken is heel laconiek. Net als prediken trouwens, het is ook van dezelfde schrijver, in hoge mate, niet altijd, maar in hoge mate. Het idee is hier dat als je rente neemt van uitgeleend geld, dan maak je daarmee degene die het van je geleend heeft arm, omdat je te veel terugvraagt. En dan is dat weer leuk voor degene die zich ontfermt over de armen, want die kan dan weer een goed werk doen door voor de armen te zorgen. Dat is de strekking van het vers. Die zijn goed vermeerderd met woeker en met overwinst. Vergader dat voor degene die zich over de armen ontfermt. Als u zegt, wij moeten toch als gelovigen of als christenen of Israëlieten zorgen voor de armen. Dan staat hier, nou ja, die armen die komen er vanzelf wel als die mensen geld nodig hebben. En ze moeten nog rente betalen ook. Daar worden ze vanzelf arm van. En dan heb je een paar armen om voor te zorgen. De Heer sprak er net zo laconiek over. Die zei, ja, voor de armen. U weet wel, over die, dat, over die kostbare nadus. Dat geld had ook aan de armen gegeven kunnen worden. En toen zei de heer iets als, ja, maar die armen, die heb je, dat kan altijd nog. Die armen heb je altijd bij je. Het zijn altijd armen. Logischerwijs, want het is een betrekkelijk begrip. Ze zijn er altijd, zoals er altijd rijken zullen zijn. Maar ja, dit was een unieke, eenmalige gelegenheid. Het andere kan altijd nog. En het idee dat je voor de armen kunt zorgen zodanig dat er helemaal geen armen meer zullen zijn. Dat, ja, dat is een waanidee. Zo is het nou eenmaal. Ga ik ook niet op in. Spreuken 28, dan hebben we Jesaja 24. Jesaja 24, waar staat... er staat dat er verwoesting zou komen door de Heer, oordeel over volk en land. Waarom het Joodse, dat heb ik niet begrepen, maar dat hebben ze in mijn Bijbel erboven gezet, boven het hoofdstuk. Ik zou het niet weten, volgens mij gaat het over Israël. Maar toen maar. Ziet de Heer, vers 1, maakt het land ledig, hij maakt het woest. Daar heb je woestheid en ledigheid. En hij keert deszelfs gestaltenis om en hij verstrooit zijn inwoners en gelijk het volk, alzo zal de priester wezen, gelijk de knecht, alzo zijn heer, gelijk de dienstmaagd, alzo haar vrouw, gelijk de koper, alzo de verkoper, gelijk de lener, alzo de ontlener, gelijk de woekeraar, alzo die van welke hij woeker ontvangt, enzovoorts. Dat land zal ganselijk ledig gemaakt worden. Dat wil zeggen, het oordeel komt over het hele volk en over iedereen. Wat dan ook maar. Omdat het volk geacht wordt goddeloos te zijn en te leven in een volstrekt goddeloze en normloze samenleving. Dat wordt ook elders uitgebreid beschreven. Zo was het ook in de dagen van Jesaja. En zo is het ook in de... Zou het ook zijn in de toekomst van Israël, want in hoge mate moet deze profetie nog vervuld worden in de toekomst. Dit oordeel moet nog komen over Israël. Jawel, over de twee, zowel als de 10 stammen. Over alle stammen van Israël. Maar dat is een onderwerp in zichzelf, uiteraard. Maar het wordt hier wel in een adem genoemd. Dan heb ik hierna nog Jeremia 15, vers 10. Jeremia 15, waarboven staat: de ondergang des volks is onvermijdelijk. Dat is inderdaad van het Joodse volk. De 10 stammen waren in de dagen van Jeremia al een eeuw weg. En daar roept Jeremia, wee mij, vers 10, van hoofdstuk 15, wee mij, mijn moeder, dat gij mij gebaard hebt, een man van twist en een man van krakeel, de ganse landen. Hij zegt, ik ben iemand die overal onrust teweeg brengt. Ik heb een boel ellende om me heen. Zo zou het toch niet moeten zijn. Bovendien, waar heb ik dat nou aan verdiend? Ik heb niet op woeker gegeven... Ik heb nooit rente gevraagd ergens voor. Ook hebben zij mij niet op woeker gegeven. Maar waarom dan al dat gedoe? Nog vloekt mij en ieder van hen. Als je daar even over nadenkt, kom je vanzelf tot de conclusie dat al die ellende, al die strijd onder het volk, dus kennelijk primair voortkomt uit dit verschijnsel dat men leent op rente. En Jeremia zegt, waarom zitten ze me dwars? Wat hebben ze tegen me? Ik heb niemand rente gevraagd. Ik heb niks uitgeleend tegen rente. Ik heb ook van niemand geleend en moet ik rente geven of zo. Zodat er oneenigheidsstrijd bestaat. Wat hebben ze dan tegen me? Maar u begrijpt de situatie, mag ik hopen. Want het brengt grote problemen met zich mee. Nou ja, dat is... Dan hebben we nog Ezechiël. Ezechiël 18... Boven dat hoofdstuk staat de persoonlijke verantwoordelijkheid. De individuele verantwoordelijkheid. En dan moet ik ergens een draad opnemen, maar het zijn allemaal aan elkaar gekoppelde zinnen. Dus het is wat lastig. Maar er staat dan dat men, vers 8, niet geeft op woeker, nog winst neemt. Diezelfde twee woorden weer. Dat men zijn hand van onrecht afkeert. Waarachtig recht tussen de een en de ander oefent, enzovoorts. Zo zou het moeten zijn namelijk. Maar een hoofdstuk als dit sluit aardig aan bij de hoofdstukken die we in Exodus onder ogen hebben, waarvan ik u steeds zeg, ja, het gaat om de individuele verantwoordelijkheid die men draagt en het respect dat men voor elkaar zou hebben. En dat ziet er dan zo uit. Dat men niemand verdrukt, vers 7, dat men de schuldenaar zijn pand wedergeeft, geen roof rooft, de hongerige zijn brood geeft en de naakte met kleding bedekt. Dat wil zeggen dat men inderdaad zorg heeft voor degene die behoeftig is. En dat men niet op woeker nog winst neemt en zijn hand van onrecht afkeert enzovoorts. En dan vindt u hetzelfde verschijnsel. En tot slot heb ik dan voor u nog Ezechiël 22. Ezechiël 22... waar de situatie van Jeruzalem beschreven wordt. Waar staat in vers 12, zij hebben in u, dat wil zeggen Jeruzalem, ze hebben in u geschenken genomen om bloed te vergieten, dat wil zeggen de rechter omgekocht. Woeker en winst hebt gij genomen, en gij hebt gierigheid gepleegd aan uw naaste door verdrukking, maar gij hebt mijner vergeten, spreekt de Heere. Maar het is feitelijk de beschrijving natuurlijk van de situatie die wij ook in onze dagen kennen in Israël. Dat wil zeggen onder ons, bedoel ik dus, hè? In onze samenleving. Het wordt... Niet alleen hier, maar het wordt met name in Amos wordt het uitgebreid. Hosea trouwens ook. Maar vooral in Amos wordt het uitgebreid beschreven. De situatie onder de tienstammen voordat zij zouden ophouden te bestaan. Zouden weggevoerd worden in Assyrisch ballingschap. Maar als je dat leest, dan zou je moeten merken dat we daar een beschrijving vinden van de situatie zoals wij die vandaag om ons heen kennen. In onze wereld. Het gaat alleen maar over geld. Het gaat om de vraag hoe kunnen we een ander een poot uitdraaien. Hoe worden we zo snel mogelijk rijk. Enzovoorts. En hoe kunnen we zo snel mogelijk onze zaken weer openen. De Sabbat hoeven we niet te houden. Want het is jammer. Dan kunnen we niks verdienen. Dan kunnen we niemand de poot uitdraaien. Dus staat daar allemaal. Nee, de poot uitdraaien staat er niet. Maar ik ben het Hebreeuwse woord even kwijt wat het ook alweer was. Maar zoiets, het staat er wel. Precies diezelfde gedachte. Gewoon een mening. Gaat om enzovoorts. Ja. Nou ja. Het is mijn wereld niet, moet ik u zeggen. Enerzijds en anderzijds. Ik weet het ook wel. Stel u zich gerust. Wij kunnen het ook niet veranderen. Wij zitten in een systeem en kunnen daar ook niet echt uit. Maak jezelf ook niks wijs. Dat kun je ook niet. En ik troost mij met de gedachte dat wij niet leven onder de wet. En dat onze opdracht van de Heer als kinderen Gods niet is om het systeem van deze oude schepping of deze oude wereld te veranderen. Dus ja, toe dan maar. Maar wij leven onder andere beginselen. Wij leven niet onder die wet. Maar dat neemt niet weg dat het nuttig is om vast te stellen dat wij wel in een erg goddeloze, normeloze, respectloze wereld leven. En dat is het dan. En mij persoonlijk stelt het gerust elke dag als ik 's morgens de krant lees. Want dan denk ik, jongen, jongen, wat een getoe, wat een getop allemaal. En daarna denk ik, ja, het is echt zoals de Bijbel het beschrijft. Zo van, ja, ik weet dat het gebeurt. Blijven toch wel van op de hoogte, maar er is ook niks aan te doen, eigenlijk. Zie. Dan hebben ze weer problemen met Italië, dat een begroting heeft ingediend die Brussel niet pikt. Of Straatsburg niet, of wat het maar was ook alweer. Ja, natuurlijk, dat is Italië. Maar in Italië, ja, rente enzovoorts. En hoe ze het doen, weet ik niet precies. Maar het is altijd geweest in die Zuid-Europese landen. Dat dus de munteenheid keldert en keldert en keldert en keldert en keldert. Want dat krijg je dan. Keldert en keldert en keldert. Er komen steeds meer nulletjes achter de getalletjes. Enzovoorts. En af en toe schrappen ze weer 3 nullen eraf. Enzovoorts. U weet wel, toch? Zo gaat dat. En het idee dat je een munt, want dat wil Europa, dat wil Brussel, dat je de waarde van de munt vasthoudt, ja, dat kan niet. En dat zeggen ze dan ook, nee, dat kan niet, dat moet wel een beetje zakken, een beetje inflatie is goed voor de economie. Ja, voor de cijfertjes, maar niet goed voor de economie. Dat lijkt alleen maar, dat zijn de cijfertjes. En als je veel inflatie hebt, dan zou het heel goed moeten zijn voor de economie. Maar dat doet Italië. En dan zegt Brussel, nee, dat kan niet. Dat komt omdat dan de euro te veel positie verliest. Enzovoorts. Maar dat komt gewoon door die rente. Als je dat afschaft, ja, dan moet je je economie anders in elkaar steken. Maar het is niet te doen. Dan moet het hele spul van de grond af aan opnieuw in elkaar gezet worden. En de enige methode daarvoor is die van revolutie, oorlog, bommen, wat het maar is. Nou ja, daar gaat het dus ook inderdaad naartoe. En ik moet u eerlijk zeggen, daar lig ik niet wakker van, op geen enkele wijze. En of het mijn tijd uitdoet, weet ik ook niet. Ik heb geen echt idee, ik denk het wel. Maar ja, mijn tijd wordt langzamerhand wat kort. Dus ik weet het ook niet echt. Maar ik maak me er ook geen zorgen over. Want uiteindelijk, waar het in het leven uiteindelijk om gaat, is dat je te eten hebt. En als je een beetje een tuintje achter het huis hebt, dan een moestuintje en een paar schapen achter het huis. Dan ben je zelfredzaam, heet zoiets. Dan kun je misschien jezelf onderhouden. En dat is het belangrijkste in het leven, het belangrijkste wat telt. En heel de rest is bonus, of het is zijn zegeningen misschien, maar het is niet existentieel. En daar maakt men zich wel druk over, de hoge heren en dames met hun cijfertjes, maar uiteindelijk is het allemaal gebakken lucht. En als het met de munt verkeerd gaat, dan doen we toch gewoon ruilhandel. Ik heb dit en jij hebt dat, en dat ruilen we dan toch, of niet? Echt wel.
Ik heb nog geen trouwring meer. Dus.
Heb je die al ingeleverd? Bij de Lombard? Bij de Lombard?
Ik heb ook geruild.
Dat wil zeggen, al die dingen, ach. Het is het systeem, maar het valt allemaal wel mee. Wat wij nodig hebben is eten en drinken en bedekking. En dat is het dan eigenlijk wel, hoofdzakelijk. Dat is essentieel. En hoe dat allemaal moet. Ja, daar moet je wat voor doen, daar moet je voor werken. Zo begint de economie. En daar draait het om.
En ook niet meer het bewustal.
En dat systeem, ach, nee, dan doen we dat niet meer, dan moeten we wat anders bedenken, zuster. Ja. Zo gaat dat. Dus, hoe dan ook, men heeft de mond vol over systemen en over hoe het allemaal ingericht moet worden. En het houdt de wereld bezig en de denkers der mensheid houdt het bezig. De filosofen en wie het maar zijn, economen enzovoorts. Maar het is allemaal gebakken lucht. Wat van belang is, is de waarheid, het woord van God namelijk en wat de Heer doet. En beloofd heeft te zullen doen en daar leven wij uit. En dan de zegen des Heren maakt rijk. Hoe hij dat doet, weet ik ook niet, maar hij doet het wel. Ja. En daar houden we het maar op. We zullen ervoor danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, u te mogen kennen. en deze woorden tot ons te mogen nemen die u ons hebt nagelaten. Woorden die ons spreken van eeuwige dingen, van wie u bent. En we danken u dat het die woorden zijn waaruit we zijn wedergeboren tot een levende hoop. We danken u ook dat we u kennen als die levende God en als die levende Heiland die naar ons heeft omgezien en dat nog steeds doet. Die voor ons zorgt, die ons reinigt, heiligt en die ons bekwaam maakt om u te dienen onder de beginselen van het nieuwe verbond. En we danken u dat u bent die ons geeft wat we daartoe nodig hebben. En dat we daaruit mogen leven. Matig wellicht in deze wereld, maar dan toch godzaliglijk en in de verwachting van de openbaring van de heerlijkheid van onze Heiland zelf. We danken u ook dat naarmate wij leren zien dat wij leven in een goddeloze wereld, dat naar diezelfde mate wij alle reden hebben om onze verwachting en hoop voor vandaag en morgen te stellen op u. En daarom, Vader, wij dragen ons aan u op. We vragen u in alle vrijmoedigheid en op grond van uw beloften, wees u ons nabij. Geeft u ons wat wij nodig hebben, opdat onze levens mogen zijn tot eer van uw naam. Amen.